Vader, er wordt verzocht om dit ons samen zijn hand te vangen door met elkaar te zingen uit Psalm 145. En daarvan het zesde en het zevende vers. De Heer is recht in al zijn weg en werk. Zijn goedheid kent in gans heelal geen perk. Hij is nabij de ziel die tot hem zucht. Hij troost het hart dat schreiend tot hem zucht. Dat ongeveinsd in het midden der ellende zich naar Gods troon met zijn gebeden blijft wenden. Hij geeft een wens van alle die hem vrezen. Hun bede heeft hij nimmer afgewezen. De Heer bewaart de ziel die hem bemint, maar hij verdelgt die hij godloos bevindt. Mijn blijde tong zal roemen in den Heer, en alle vlees zal juichen tot Gods eer. Wij noemen nu het zesde en zevende vers van Psalm 145. Nog wensten we gedeelte uit Gods woord te lezen, en dat wel uit de profeet Ezechiël. En daarvan nader het 36e hoofdstuk.
Wat we met elkaar opzongen is een getuigenis van David, de man naar Gods hart. En dat wel uit de rechte en een ware kennis die God door zijn eeuwige geest in hem had gewrocht. Daar is geen sprake bij David dat hij dacht dat God dus of al zo was. Maar hij spreekt: de Heere die is recht in al zijn weg en werk. En zijn goedheid die kent in het ganse heelal geen perk. Hij wil zeggen: kijk eens, zo is God. En omdat die majesteit zo is, is die nabij de ziel die tot hem zucht. En troost die het hart dat schrijnt tot de vlucht. Nu, dat is een hele schriftuur bekend, hè. Kan God dan niet rechtstreeks en dadelijk antwoorden in onze noden en behoeften? Ja, inderdaad. Maar alzo is niet oogmerk Gods om zijn heilige en grote naam te verheerlijken. Immers, Abraham, die wordt genoemd de vader aller dergenen die geloven zullen. Maar veronderstellen we dat God Abraham rechtstreeks had beantwoord en zijn wens vervuld en een zoon had gegeven. Zou dit dan voor de ganse kerk zijn een vader aller gelovigen? Nee toch? Nu had God hem geroepen uit zijn land. Hij is een onbekende toekomst tegemoet gegaan. Als hij op een plaats kwam waar het vee tot de borst in het milde in het gras liep, dan was het woord van God: en dat land, dat zal ik u en uw nageslacht geven tot een erfelijke bezitting. Maar dan gaan er 25 jaar overheen. En dat Abraham op hopen, tegen hopen, op God uit hem moeten kijken. God had hem beloofd, ja. Abraham had toch geloofd en aangenomen, ja zeker. De hopen toch die beschaam niet. Immers er staat: ik heb geloofd en daarom hebben gehoopt. Inderdaad, de hoop schaamt niet. daar de liefde in het hart is uitgestort door de Heilige Geest. Maar God, die heeft Abraham aan zich gebonden, net als dat een gordel kleeft om de lenden eens mans. Daar was hij op aangewezen. Als die kwam met Ismaël, en daar die zoon had, op aandrang van zijn vrouw neem Hagar dat uit haar gebouwd worden, dan is het woord van God en Isaac zal het zaad genoemd worden. Zo kon hij niet zeggen dat Ismaël voor uw aangezicht leven. God ging er niet bij goed. Dan nog maar verder afsteken in de diepte. O God, mijn God. Och, zie me aan in mijn ellende. In mijn armoede heb je beloofd. Zo is Abraham's leven geweest. Een leven van geloofsbeproeving. Een leven van gebed. Maar toen de tijd daar was, ook een tijd van uitkomst. En zo kunnen we van Abraham gaan op Isaac, Jacob, Jozef, David, genoeg, een Hanna, die op hoop en tegen hoop ook steeds maar weer opging naar Silo. Alles voor niets, maar ze is blijven volharden. Een echte dochter Abrahams dus. Ja, met de blijven volharden. Al was het dat ze over de aarde gingen zijn waar de vloek op rustte. Peninnah had zonen, zij niet. Toch is ze niet verflauwd in haar gemoed. En God is een God die met volhoorn uitbetaalt. Van daaruit staat Hanna ons beschreven als een vrouw die een kind van een Heere heeft gebeden. Maar nu is Samuel niet alleen geweest tot blijdschap van Elkena, niet alleen moeders trots. Vaders blijdschap, maar dat heeft zich uitgestrekt van dan af tot Berzeba toe. Het land dat heb gedeeld in de vrucht van Hannah's gebed. Want wat niemand, wat niet, want er staat ons niet beschreven dat daar iemand geweest is. Wat geweest is net is met Samuel, heel Israël, dat hing de laatste de Heere aan. Eerst op zijn prediking zijn gewezen wat dorpen, enige vlekken, nog wat meer. En de laatste klaagde alles de Heere achterna. Als het dan is dat ze tot Samuel komen, zegt u goed. Dan moet jullie afgoden opruimen. En dan zal ik voor jullie tot God bidden. En nu is het gebeurd dat als ze bij elkaar vergaderd waren, dat de Filistijnen die kregen de lucht van. En dan komen de machtige legers op. Heel Israël beefde. En wat deed Samuel? Hij bidde. En dan is God zo'n God die is nabij de ziel die tot hem zucht en troost had. Dat schrijend tot een vlucht dat ongeveinst dit midden der ellende zit na zijn troon met gebeem blijft wenden. Daar is donder en bliksem. Die verschrikken heel Filistijnse leer. Ze worden vernietigd. En heel dat machtige rijk der Filistijnen behielden geen kracht over al de dagen van Samuel. Dat was de vrucht van uw bidster. Als soms eens dat we ook gedrongen worden aan de deur bij God te wezen, bij hem te zijn met onze belangen, als schijnt geen zon en al licht geen maan en al schijnt alles tegen, mag ik ieder opwekken vol hart tot het einde toe. God die is geen ledig toeschouwer, die is de God ja en amen, die zijn beloften die feilen niet. Dat kan niet missen, omdat hij God is. Daarom, als Hanna in de tempel op de aarde lag, dan zegt Eli, de God Israëls, die zal u uw beden geven. We zoeken een man die God kende. Hij wil zeggen, dat kan niet missen. Zo is God recht in al zijn weg en werk. En zijn goedheid kent in het ganse al geen perk. Hij wil zijn naam hier verheerlijken door de gezegende werken zijner genade. We vragen daartoe dan ook uw aandacht voor het woord en schrifturen wel uit ons om even gelezene schriftgedeelte Ezechiël hoofdstuk 36 vanaf vers 24 tot en met 27 waar we lezen. Want ik zal u uit de heidenen halen en zal u uit al de landen vergaderen. Ik zal u in uw land brengen. Dan zal ik rein water op u sprengen en gij zult rein worden. Van al uw onreinigheden, van al uw drekgoden zal ik u reinigen. En ik zal u een nieuw hart geven en zal een nieuwe geest geven binnenste van u. En ik zal het stenen hart uit uw vlees wegnemen, zal uw vleeshart geven. En ik zal mijn geest geven in het binnenste van u. En ik zal maken dat gij mijn inzettingen zult wandelen en mijn rechten zult bewaren en doen. Tot zover. Laat ons nog vooraf zingen het 34ste. Tot en met het 34ste en het 36ste vers uit de 119e psalm. De profeet Ezechiël, daar weten we van dat hij geprofeteerd heeft in een onrein land, wat volgens de Joden een mogelijkheid was. Want die waren zo afgodisch geworden door de afwijking van de levendige God, dat ze dachten dat God in een tempel woonde. Dat is toch ver gekomen, he. Ja, ook wel knechten en profeten had buiten de tempel, dus in het Joodse land. Maar er werd ook de schouders erop gehaald. Ja, want wat profeteerden die profeten? Nemen ze Jeremia. Was toch wel erg. Die profeteerden toch gewoon dat de stad en de tempel en alles overwoest worden. Alsof dat het Gods tempel niet was, of dat God daar niet in wilde. Ja, dat was onmogelijk. Dat kon niet. Vandaaruit hadden ze geen geloof. Nu stonden ze zeer hoog met land. Want immers God had hun dat gegeven. Het land was Godes. Het was verdeeld in 12 delen naar de 12 stammen. Weer onderverdeeld in geslachten, families en in huisgezinnen. Ieder had zijn eigen erfdeel, want ze waren Gods volk, het volk uit Abraham gesproten. Abraham zat. En nu met de zoon, ja, kijk eens, dat was nog eenmaal zo, wat is een mens? En van daaruit, als men gaat afwijken van de levendige God, hier is sprake en tekst wordt van drekgoden. Nou, dan gingen ze er ook op nagelden. En naast God dienden ze Baals, Astarots, goden van de volken en de landen. Kijk eens. Als men God niet in waarheid gelooft en zijn woord niet gelooft, gaat men zo handelen, baat het niet, het schaadt toch niet. Vandaar het was er van alles en nog wat te koop. Maar dan hebben ze toch moeten aanzien, dan wilden ze het niet geloven, dat wat Jeremia gesproken had gebeurde. De eerste wegvoering die had plaats. Daar zijn ze naar het verre Babel verbannen. Zelfs moesten ze de schatten dragen die de soldaten en de officieren geroofd hadden. En aan elkander geketend om niet te kunnen ontvluchten met de schatten. Zo zijn ze naar Babel gemoeten. Wat een schande, schande en vernedering. En daar was ook onder de eerste wegvoering Ezechiël. Ook van priesterlijke afkomst, maar ook in een onrein land. En nu gebeurt het dat niet in het heilige land, binnen de grenzen van Canaan, dat God hem daar riep. Nee, God die riep hem in dat onreine land om zijn profeet te zijn. En nou was dat zo wonderlijk, wat Jeremia predikte bevestigde Ezechiël. En wat Ezechiël predikte, dat bevestigde Jeremia. En wat blijkt? Dat ze beide knechten Gods waren. De een in het land, de andere een verbannene. Maar beide profeterend, niet tot de heidenen, maar tot het volk uit Abraham gesproten. Het verbondsvolk, wat de God van Jacob zijn wetten deed Israël op zijn woorden letten. Hij deed ze in zijn wegen wandelen, zo wilde hij met geen volkeren handelen. En had ze God de rug toegekeerd. Dan hadden ze wel dat verbond verbroken, maar dan bleef God een verbondsgetrouwe God. En dat bewees hij met, terwijl zij in ballingschap zaten en daar versmachten, en om te geven die woordvoerder van hem was. En die wat in zijn hart was, om dat tot volk door te geven. Zien we daar niet in, mijn vrienden, liefde, eeuwige trouw en zondagsliefde? Ja toch? Nu al wat Ezechiël geprofeteerd, het is vervuld. We moeten ook nog dit gelijk zeggen, dat we verder gaan. En ook is Ezechiël in dat onreine land gestorven. Want hij was bij de eerste wegvoering. Dus die man is van ouderdom, is die gestorven. Is dus niet begraven binnen de grenzen van het Joodse land. En nu is dit dus de grote zaak die God met ervoor had. Dat die liefdevolle majesteit die wilde bewijzen: ik wil geëerd wezen. En als ik geëerd word, dan wel ik daarmee doen? Zo nam de Ezekiel zijn ziel tot zich op in de hemel. En ze stof rustte daar in dat heidensland, waar hij geprofeteerde tot zijn volk, tot de dag der opstanden. Daar bewaart Christus ook. Ja. Zie eens hoe of dat alles dus was onder het oordeel Gods. Nog even dat we verder gaan, laten we daar ook nog eventjes bij stilstaan. Elia, die had geprofeteerd in het rijk der 10 stammen, terwijl Jeremia alleen was in Juda. Elia, die had zelfs nog gehoopt, en het was alsof dat hij het zag, de weerkeer tot de God van de vader, toen alles geroepen had op de Karmel: Jehovah is God, Jehovah is God. Maar Izebel die zeide, daar al de Baalpriesters, de profeten van Bos gedood zijn, vertelde maar dat zijn ziel zal wezen gelijk als zij. Dan vlucht hij. En als hij dan gevlucht was en kwam bij de berg Gods, bij Horeb, dan is Gods woord: wat maakt gij u hier, Elia? En dan vertelt u God alles wat opstond, ze hadden God terug toegekeerd. Maar mijn vrienden, daar zo'n schrikkelijk iets. Nederland immers heeft dat ook gedaan, dus we zitten er middenin. En de vruchten die we daarvan te plukken krijgen, die zullen toch zo bitter, bitter zijn. Nu is het dat God sprak dat hij moest Jehu zelf tot koning over Israël, Hazael over Syrië, en Elisa tot profeet in zijn plaats, die het zwaard ontkwam van Jehu, zou vallen voor Hazael of anders voor Elisa. Het is zo wat. Oordeel, oordeel, oordeel. En hij is onder het oordeel en zal hier weggenomen ook. Met vurige paarden en wagenen. Ja. Dan Elisa. We zullen zeggen, maar hij heeft de grote wondertekenen gedaan. Jongen, jongen. Inderdaad, was allemaal onder het oordeel. Waarin dat God zich vrijmaakte en openbaarde als verbondsgod. En Elisa. Wat voor wonderen hebben Elisa niet gedaan? Tot ook zelfs dood opgewekt. Dat dode kind. Maar, dan lezen we ten laatste ook van Joas. Die kwam bij hem. Was ook een koning, die had van twee walletjes. Die eerde in zoverre. Eerden die Israëls God, maar terwijl dat hij die eerde, deed hij ook dit. En dat hij tegelijkertijd aanhield met de gouden kalverendienst. Als dan Elisa ziek is, dan zegt hij: mijn vader, o waag Israël zijn ruiteren. En zegt de profeet: kom eens. Neem eens boog en pijl en doet vensters open. Hij doet dat en dan wacht de profeet zijn hand op zijn hand. Hij zegt: schiet. Daar schoten die pijlen en zit dat als een pijl der bevrijding en der verlossing van de Syriërs. Hij zegt: nou moet de pijlen eens nemen. Neemt de pijlen eens en slaat eens ter aarde. Hij neemt de pijl en dan slaat hij 3 keer. Dan wordt de man God zeer toornig en zegt: Gij had geen driemaal, maar gij had 5, 6, 7 maal moeten slaan. Dan had ge de Syriërs verdaan tot verdoens toe. Nu zult ge maar 3 maal zult hem slaan. En als dan is het dat die man Gods die stierf. Ze hebben hem begraven. En dan gebeurt dat. Dat bij gelegenheid. Dat begraven ze een man die was gestorven. En er komt toch juist. Komt daar een bende Moabieten aan. Dat ook jongens, de vijand. Ze nemen die dode man. En die werpen ze in het graf van Elisa. En zodra raakt die man de beenderen van Elisa. En die man wordt levend. Waren de beenderen en als nog vlees aan hem was dat niet verteerd was van Elisa. Was dat zo heilig? Nee toch, wij zijn toch niet Rooms. Wat dan? Dat na zijn dood predikte God nog tot de wet en getuigenis wat niet eens naar mijn woord zag en dagraad hebben. Heb God nog gepredikt dat hij zijn woord gegeven had. Als ze in zijn wetten, rechten en inzettingen wandelen, dan zou op het schelden van 1000 en van 10 halve lieden. Maar als ze zijn wetten, rechten en inzettingen verwierpen, dan zou de vijand worden tot een hoofd en zij tot een staat. Dat die man levend werd met een openlijke prediking van God uit de hemel. Wat hebben Lisa je voorgehouden? Toch tijd om God moet terugkeren? En dat anders de vijand de baas is? Zien we wel dat de Lisa, die zoveel wonderen gedaan heeft, ook onder het oordeel weggegaan is. En Jeremia sprak onder het oordeel. En Ezekiel ook onder het oordeel. Daar in het verre Babel. Maar, nu is het zo, dat God een God is. In de toren gedenkt hij nog des ontfermens. Immers, hij had Israël verbannen naar Babel om ze daar zich te bewaren tot een eigendom. Dus om ze af te zonderen. Van de sleurgodsdienst. Van half God, half Baals, Astarots enzovoorts. God wilde zich geheel winnen voor zich. Daar zaten ze in ballingschap en gedachten in Sion. Daar zaten ze in uw eigen schuld. Mijn zonde. Wij hebben gezondigd bij ons de schuld. En nu laat God de profeet dit zeggen. Ik zal u uit de heidenen halen. Ik zal u uit de landen vergaderen. En ik zal u in uw land brengen. Wat is hier de zaak? God spreekt hier van herstel. Van vernietiging van het oordeel. Een vernietiging van de vloek. Die spreekt hier van de zegeningen des verbonds. Had God in zijn toren vanwege zijn zonde en de graas en gramschap gevangen gezet. Kijk eens, zij waren de verbondsbrekers. En God als verbondsgod is gekomen met de straffen. Maar nu zij in schuld, zij in vernedering, in het eigen schuld, dan komt God die komt en zegt, en ik breng jullie terug. Ik herstel. Want gij hebt verbond gebroken. Ik niet. Ik gedenk mijn verbond gestadiglijk. En het woord dat ik ingesteld heb tot in 1000 geslachten. Mijn vrienden, laten we dat goed in ons opnemen. Dat dat oogmerk en bedoelen van God is. Ze hebben wat bedorven was in haar eigen land daar niet goed kunnen maken. Maar ze hebben er een ballingschap moeten breken met de zonen en de afgoden. En schuld moeten eigenen. En dat is het oogmerk en bedoelen van God. Dat wij, gij, ik, breken met de zon, de wereld de rug toekeren. En dat we ons wenden tot God, onze schepper. Die verbondsgetrouwe God. En we zijn toch in zijn naam getekend door de doop. Wat iemand moet zeggen. Hou eens even. Maar kijk eens. Als ik nou was als hij, als zij. Die weten van opkeren. Weet van overtuigen. Die weet van die bemoeienissen, die bemoeienissen. Maar hoe zit ik daar? Merk dan eens. Zij droegen het teken des verbonds in hun vlees. God verbonds God. En zij droegen teken. Daar stond God zo hoog mee, dat hij gezegd had, dat die zich niet zouden laten besnijden, die zou uitgeroeid worden het midden hun broederen. Dus God wilde zeggen, ik wil hebben dat jullie dat teken dragen, des verbonds, want ik ben verbonds God. Het is een grote liefde, maar het legt een geweldige verantwoording op de schouders. Want er is de doop die is in de plaats ter besnijdenis gekomen. Om ons en onze kinderen Gods verbond te verzegelen. Als we nu met de brokken zitten. Dan kunnen en mogen we. Ja, moeten we eigenlijk doen. Om God daarin te eren. Pleiten op onze doop en komen voor de dag zoals dat het is. Ja. Immers met hemelverdag nog 5 kinderen gedoopt en ook een jongen. En er hoorde gisteren van dat maandag, toen had hij op school niet alleen de medestudenten, maar ook de leraars, die heb hij allemaal bij de koffie getrakteerd. Ze zeiden, ben u verloofd? Of ondertrouwd, of jarig. Hij zegt, nee, maar dan zeg ik jullie eens vertellen. Daar ben ik zo blij om geweest, want wat is er soms op hogere scholen te doen? Van ongodsdienstigheid en afval. En van spotten met Gods woord en zijn leer. En uit de Bijbel halen wat. Alsof dat het mensenwerk is om te mogen doen en later mee wat men wil. Hij zegt, ik ben met hemelsverdag ben ik gedoopt. En ook ben ik geworden door de doop. Een lid van de algemene christelijke kerk. Die bestaat van noord tot zuidpool, van oost tot west. Ja. Die hebt daar belijdenis gedaan voor leraren. En al zijn medestudenten van de hoop die in hem was. Dat hij geloofde in Jezus Christus. Wat komt dan voor een dag? De waarde van het sacrament des doops. Dat men uitwendig de christelijke gemeente is ingelijfd. Het dus draagt teken des verbonds van die verbonds God. Mijn vrienden, de doop dat is geen bloot formule. Maar dat is een sacrament, een goddelijke ordonnantie en instelling. Laten we daar het gebruik van maken voor onszelf en ook voor onze kinderen. God zal, zegt ik zal. Ze waren geen lieve, goede, aardige mensen. Maar ze waren getekend, het teken des verbonds. God had zich aan hen verbonden. En nu dat zij God aanroepen, zegt God. En hoe zal ik jou uit de heider halen? Ja. En ik zal u in uw land brengen. Het is dus gesteld dat onze diepe val, die brengt met zich dat daar niet veel aan ons gedaan moet worden, maar alles. Maar dat ligt mede in dat verbond begrepen. Hoor maar, ik lees. Dan zal ik rein water op u sprengen. En gij zult rein worden van alle uw onreinigheden en van al uw drekgoden zal ik u reinigen. Hier is allemaal sprake van ik doe. Zij dus in ballingschap geen andere vooruitzicht. Geen hoop, nog voor onszelf, nog voor ons kinderen, nog voor ons nageslacht. En God zegt, ik zal u uit de heidenen halen en ik zal u in uw land zetten. Ja, maar wie waren ze? Nu, God zegt, dan zal ik rein water op u sprengen. We weten dat onder de ceremonieën en allerhande plechtigheden, zowel in de tabernakel als ook in de tempel, dat daar gereinigd werd met rein water. Maar ook mede dat bloed der offerdieren, waarof dat Mozes, het boek des verbonds, als ook het ganse volk mee besprengde. Was het met de plaag der melaatsheid dat men ontzondigd werd met water, waarin was de as van de rode koe die gezalfd was, die geslacht was van de rode vaars. Let wel op, als die rode vaars, als die geslacht was en verbrand, dan die as die lag niet voor het grijpen voor iedere jood. Dat is waar ook, ja, ik ben onrein, ik zal me eventjes reinigen. En nemen een handje vol azen wat water en helpen zichzelf. Nee, men moest tot de priester gaan. Daar werd gedaan. Niet zelf doen. Maar daarom, deze drie versen die we aandacht voorlazen, daar wordt steeds de nadruk op gelegd. God doet. Nu leert hij ze vooraf dat zij zelf niets kunnen, dat brengt onze val met zich. Zo in staat van onvermogen, dat als wij moesten aanbrengen een recht werk, een echt gebed, echte tranen, echte begeerte, zodanige die in overeenstemming waren met de wet, uit liefde tot God en uit liefde tot de naaste. Niet met zelfbedoelen. Al was men een traan die moest aanbrengen, was het fout. Maar we hebben het niet. O, mijn vrienden, dat is toch zo'n nut dat we dat leren. Want als het nu is dat wij tot alle goed ondeugend en onbekwaam zijn, zullen we dan onze tegenstand die afleggen, daar God aan zijn eer wil komen, dat hij ons in adem afsnijdt? Hoe zal dat teweeg brengen dat we dan verenigd daarin worden? Met de rechten van zijn gerechtigheid. Ik heb in de tijd er ook tegenaan lopen, kijk, oh, Godrechter. Maar tot laatste, toen ging de zaak die ging zich ontsluiten. Ik had me doodgezonden, van mij kon niets komen. En zeg, als het nou afgesneden werd in Adam, dan kon ik overgeplant worden in die ware wijnstok Christus Jezus. Op te houden de wettigheden en levenssappen te trekken uit de eerste Adam, maar die te mogen putten uit de tweede Adam, Jezus Christus. Daarom laat me leren ons algehele dood staat. Net zoals dat zij daar in Babel zaten, van hun kant er nooit meer uit. Hoe moest dat? Hoe moest dat? Ja. Welke koning zal vrijheid geven? Het was tegen alle redenen in het oosten. Hoe kon het zijn? Maar nu was het zo dat Kores, de Perziaan, die heeft de rivier, de Eufraat, omgeleid. Een andere weggegraven, zodat oorspronkelijke bedding van de Eufraat kwam droog te liggen. En toen zijn soldaten kwamen zo de stad in. In de nacht, toen Belshazzar en zijn geweldige dronken uit de vaten des Heren, in diezelfde nacht is er Chaldee koning gedood. En de Meden en de Perzen, die waren heer en meester. En toen Darius de Meder omstreeks 62 jaar oud ontving het koninkrijk en uit dankbaarheid voor de oorlogen die Kores had gevoerd, gaf hij hem zijn vrouw, zijn dochter tot vrouw. Met daarbij dit in testament, dat als die kwam te sterven, dan werd Kores, die werd koning in zijn plaats. Darius heeft maar 2 jaar koning geweest. En toen kwam de jonge Kores, die kwam aan de regering door erfrecht. En die liet de grote bezuin doorgaan. Die lust hebben, die konden zich opmaken en stad en tempel herbouwen. Zie je wel, wat er mogelijk was, was mogelijk. Wie is de regeerder van alles? Toch, de almachtige opperheer. Toe dan, laten we er niet in onszelf gaan zitten kijken, maar laten we zien op hem. Ik zal rijn water op u sprengen, nu wil God geen half werk doen. Want die niet rein waren, die mochten niet komen in het wereldlijk heiligdom. En u spreekt, God die spreekt hier dat volk aan. Ik reinig u, zal rijn water op u sprengen. En gij zult rein zijn. Gij zult rein worden van al uw onreinigheid en al uw drekgoden zal ik u reinigen. Nu pakt God de zaak zo aan. In Adam snijdt u hen af. Plant ze over in Christus. Past zijn bloed toe en reinigt hij ze van de erfzonde, de dadelijke zonde en de evangelisch schuld, want het is niet zoals dat er tegenwoordig wel eens gepraat wordt. Ja jongens, dat mijn dadelijke zonde vergeven zijn, dat weet ik, maar nu zit u nog, met erfschuld. Die dingen die zijn niet zo hoor, helemaal niet. En ook niet, ja daar weet ik ook wel van, maar kijk eens, nu de erfse, nu evangelisch schuld. Wij vallen als zondaren in de handen Gods, mijn vrienden. Niet als lieve deugdelijke aardige mensen, maar als zondaars. als overtreders van zijn heilige geboden in gedachten, woorden en werken. God kan er niet mee te doen hebben, want zo greep hij vlees tussen vinger en duim is wel 10.000 pond tegenstand tegen wat ze zijn helemaal. Nu snijdt God, die snijdt zijn adem af en die plaatst ze over in Christus. En die gaat hen reinigen door zijn bloed en door zijn geest. Er blijft geen drek God zitten, dat is. Alles immers waar een mens betrouwen op zet, dat is een afgod. Dat is een drekgod. En dat van allemaal blijft er niets anders over. Wij overheven majesteit, wij gedenken uw weldadigheid. Niets als zegen, 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 zegen is daar afvloeiende van die lieve reine heilige majesteit. Zo is God, van al uw drekgoden zal ik u reinigen. En staat erbij, en ik zal u een nieuw hart geven. En een nieuwe geest in het binnenste van u. En ik zal het stenen hart uit uw vlees wegnemen. En u een vleesen hart geven. Of dat goed die wil zeggen, dat past nou helemaal niet. Een stenen hart. Daarom neemt hij het stenen hart uit het vlees weg. We hebben hierop te zien. God formeerde de mens uit stof der aarde. En blies daarin de adem des levens. Zo is de mens geworden tot een ware levende ziel. Nu is het echter dus dat door de zonde zijn we zo diep gevallen dat wij beantwoorden in het allerminst niet meer aan de heerlijkheid van Gods wezen, want God die schiep ons naar ziel en lichaam om beantwoorden te kunnen zijn aan de heerlijkheid van zijn wezen, in wet afgedrukt, dus te zijn tot eer van zijn naam. Wat nu? Nou hebben we een hart. Nou, dat is zo verschrikkelijk, dat is gewoon maar net als een steen. Een steen gooit er water op. Het jongen, kijk eens, kletsnat. Even later is het droog. De zon die schijnt erop. En de zon die heeft er een poosje op, helemaal warm. Een poosje later we koud. Steen is een steen. En dan is met ons zo met dat hart. Nou, daar woont geen goed in. Of dat nou is, dat daar ik weet niet hoeveel kruis, nood, ellende over ons gaat. Al is het dat er nog zoveel zegeningen over ons gaan. Telkens als voorbij is, dan komt er voor een dag, hier zit in een harde bochel dat steenhart. Er was er eens een, die zei, oh, ik heb er zondag onder een preekje gezeten. Oh, 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 oh. Oh, dat zalige zakken en dat zalige zinken van mijn hart. En boven die zat, denk, oh man, straks dat breekt de boel los met dat Verder zei hij niets, maar er staat op kansel. En toen zegt hij, ja. Hij zegt, ik hoorde zo even iemand over zijn hart praten, dat het zo zalig zakte en zonk. Hij zei, wat ik voor een hart gehad heb, geloof dat mij op heipaal heb gezang. Want wat er beurde, beurde, bleef altijd precies hetzelfde. Zijn die er hier ook nog, die zo'n hart hebben? Hier staat stenen. Dat blijft net zo statisch. Ja. Een steen of dat hart vriest, of dat de zon hard schijnt, of dat droog nat is. Die steen die verandert nergens door. Steen is een steen. Is het dat we zo'n hart hebben? En dat maar onveranderlijk hetzelfde blijft, is het dan eens goed, mijn vrienden, om in de handen van God te vallen. God die zegt, stel dat stenen hart wegnemen. Dat stenen hart uit uw vlees wegnemen en een vleeshart hart geven. Ja. Onze oude vriend Groeneveld, die als van Alberserdam, die al zoveel jaren juicht voor een troon. Die man, die zei dat toen de tijd werd verrichten onder Gods majesteit, toen werd hij het eens met zijn ondergang. Ja, het werd verschrikkelijk, de hel opende zich en greep zijn al vast. Maar alles ontviel hem. Daar heeft God met hem gehandeld. Daar is Christus zijn grond geworden. En dan vertelden die altijd dat harde stenen hart nam God weg en gaf een vleeshart hart. Hij zit in vlees, daar kan je een stempel indrukken. Hij zit maar op een steen niet. Hij heeft daarom aan God me gegeven een vleeshart hart. Ja, waar mee gedaan kan worden, gevormd naar de wil van die heerschappij woedt, namelijk God. Dat is de zaak waarom dat over gaat. Nu staat hier ook dat u ze zal geven een nieuwe geest. Wat hebben we dan? Van nature een grote bromgeest. Als die naar ons zingen gaat, nou, hoe is het dan? Zeg niet, Jesaja, wij brommen doorgaans gelijk de beren en we keren gelijk de duiven. Als die naar ons zing gaat, nou, iedereen die hebt gedaan, en God die hebt het ook gedaan. Schrikkelijk toch, hé? Wat een geest, toch die een mens heeft. En hoe spreekt God dat hij zijn andere geest zal geven. Wat is dat? Dit. Ze krijgen een nieuwe hart. Een vlezen hart. En hij wederbaart ze door zijn geest. En nu diezelfde bromgeest. Die wordt door wederbaring en vernieuwing zeur, die gaat zuigzaam en mijn ganse hart u weer vermelden, Heer, uw dank bewijzen. Zal u in het midden van de goon op hoge toom met psalmen prijzen. Ze gaan God bedoelen. Ze gaan de naaste, die gaan ze bedoelen. Koordenis. Van een meisje vertellen, er werd gevraagd, wat zijn je ouders voor mensen, het erg lief. Hij zei, moe is altijd zo geweest, pa niet, die kon vroeger, kon pa zo verkeerd zijn, maar toen heb pa het erg benauwd gehad. En toen is hij naar de kerk gegaan en ze zeggen, ja, ze zeggen dat ze noemen dat hij is bekeerd geworden. En toen is pa zo lief geworden tegen iedereen. Nieuwe geest. Ja, al zijn de kinderen weten ze niet goed hoe ze het in bewoording moeten brengen. Maar ze noemen het juist bij de naam zoals dat het is. Daardoor komen nieuwe vruchten voor een dag. Want als er gepraat wordt over God en zijn werken, maar er komt niet voor een dag liefde tot God en liefde tot de naaste. Laten we maar geen eerbied voor hebben. Want waarlijk dat is niet uit de genade Gods. Want worden we zalig door het geloven. Dat is ten alle tijden door de liefde werkende. En daarom lezen we hier nog dit erbij. En ik zal u een nieuw hart geven. En een nieuwe geest in het binnenste van u. Ik zal het stenen hart uit uw vlees wegnemen. Zal u een vleeshart geven. En dan volgt er nog eens. En ik zal mijn geest geven in het binnenste van u. Hier dus spreekt God mijn geest. En ook pas Gods geest bij een vernieuwde geest. Niet dat men geen vernieuwde geest hebt en dan toch de Heilige Geest. Nee, dat gaat niet heen. Jezus woord was tot zijn discipelen. Het is u nut dat ik wegga, want anders kan de trooster tot u niet komen. Ja. Maar indien ik wegga, zo zal ik hem tot u zenden. En ik zal de Vader bidden. Die zal u een andere trooster geven. En dan staat er van die geest. Die zal u in alle waarheid leiden. Hij zal het uit mijne nemen. En hij zal het u verkondigen. En dan staat er ook van die geest dit. Die zal bij u blijven. Die zal in u zijn. Dus eerst ons geest vernieuwd. En op pas daarbij de Heilige Geest. Die geest van God. Die geest dat is niet een zekere kracht. Maar dat is een goddelijke persoon. Eens wezens met de Vader en met de Zoon, uitgaande van die beide. En hem is die geest, die is dus net als een stuk van waarde, daar wordt zegel opgedrukt. En wanneer het zegel daarop gedrukt is, dan is het een gesloten, een verzegeld stuk, een stuk van waarde. Zo dan ook spreekt God hier van zijn geest te geven. Opdat zij verzegeld zouden zijn, ja, dit is de verborgenheid des koninkrijks. En de geest zelf het zegel is. Want nou de Heilige Geest die verzegelt, maar hij zelf het zegel. Ja, dat moet persoonlijk moeten we dat leren. Om de vrucht daarvan wel te ervaren en te genieten. En wonderlijk, die dierbare geest, God geeft, die zal in u zijn. Die leidt in alle waarheid. Die is trooster. Nu is Christus heen gegaan, die is aan de rechterhand Gods des Vaders. Maar die zendt zijn geest tot een tegenpand. Door welks kracht we zoeken dat daarboven is. Waar Christus is aan de rechterhand Gods en niet wat op deze aarde is. Van daaruit wekt die geest, die wekt hen op. Zodat daar die nieuwe geest in er is. Zij een vernieuwde geest hebben. En God zijn geest geeft dat er voor een dag komt. Ik voel tot sterking. Hier de werking van dat leven. Wat u God mij aan zal geven. Zodat ze zeggen. Ik reis naar den hemel. Uit dit aardse gewemel. En dan Gods geest hun heeft hun bezet. Als ons gevraagd wordt. Wat wens je nog? Daaronder de bedouwing en overschaduwing van die dierbare geest. Daar hebben ze niets. Geen belangenbegeerte meer. Want ze gevoelen zich. Kind van God bemind. En tot geluk geschapen. Waarlijk, kinderen. We lezen van de tabernakel en van de tempel. Dat daar waren tafelen der toonbroden. Die moeten we niet indenken als grote tafels. Dat waren maar kleine tafeltjes. Want er komen kinderen aan zitten. Heel grote mensen. Alle grootheid die wordt onder de hand Gods en zijn heerschappij afgelegd. En dan worden het kinderen, behoeftige kinderen, afhankelijke kinderen en op God en zijn genade aangewezen kinderen. Die ervaren de Heer die recht in al zijn weg en werk, zo goed en kent in het ganse land en perk. Hij beantwoordt ze. Ze ontvangen zijn geest. En nu doet hij daarbij ook nog dit. Daar hij bij die vernielde geest zijn geest geeft in het binnenste, dan zegt hij, ik zal maken dat je mijn inzettingen zult wandelen en mijn rechter zult bewaren en die doen. Dus God maakt dat zelf. Dat is het pad van zijn geboden betreden. Daar zal eigen werk verwerpen en dat ze niets hebben dan Jezus, Jezus. En Jezus alleen. Dat is dan wat God van ons vraagt. En waardoor dat wij dan ook zijn naar de wille Gods. Mijn vrienden, dat die almachtige God het gesprokene ons al zo heilige zegen en dienstbaar stellen. Dat we worden geschikt en gevormd om een onderwerp te mogen worden bij aan- en voortgang voor het eerst en bij vernieuwen om een zwaar pinkstervrucht te mogen genieten. Wat toch is de vrucht van de volkomen overwinning van Christus. Want Hij zendt toch vandaar zijn geest. Daarom is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Zoeken we het dan bij hem wat alleen te vinden is. En dat wij die zegeningen des verbonds dan mogen wegdragen. In vorming en toerusting in zijn kennis. Tot zijn hemelzeeuwig koninkrijk nog eens in volmaakt. En uit alles te bedanken heerlijkheid. Amen. Laat ons maar zingen tot besluit. Het tiende of laatste vers van Psalm 66. Ga voorts heen in vrede, ontvang de zegen en sieren. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde Gods des Vaders en de troostvolle gemeenschap des Heiligen Geestes zij en blijven met u allen. Amen.